Gemeente, de schriftlezing is vanmiddag uit 1 Korinthe 5. 1 Korinthe 5 is onze schriftlezing. En vanmorgen stonden we in de prediking stil, in de dienst waarin het heilig avondmaal bediend werd, bij vers 7b van dit hoofdstuk. 1 Korinthe 5 is onze schriftlezing en daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Men hoort ganselijk dat er hoererij onder u is. En zodanig hoererij die ook onder de heidenen niet genaamd wordt. Alzo dat er één zijns vaders huisvrouw heeft. En zijt gij nog opgeblazen en hebt niet veel meer leed gedragen, opdat hij uit het midden van u weggegaan worden, weggedaan worden, die deze daad begaan heeft. Doch ik als wel met het lichaam afwezend, maar tegenwoordig zijnde met de geest, heb al reden alsof ik tegenwoordig ware. Degene die dat al zo bedreven heeft, besloten in de naam onze Heere Jezus Christus, als gij lieden en mijn geesten samen vergaderd zullen zijn, met de kracht van onze Heere Jezus Christus, de zulken over te geven aan de Satan tot verderf des vleeses, opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heere Jezus. Uw roem is niet goed. Weet gij niet dat een weinig zuurdesem het gehele deeg zuur maakt? Zuiver dan de oude zuurdesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo laat ons feest houden, niet in de oude zuurdesem, nog in de zuurdesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en waarheid. Ik heb u geschreven in de brief dat gij u niet zoudt vermengen met de hoereerders, doch niet geheel met de hoereerders deze wereld, of met de gierigaards, of met de rovers, of met de afgodendienaars. Want anders zoudt gij moeten uit de wereld gaan. Maar nu heb ik u geschreven dat gij u niet zult vermengen. Namelijk indien iemand een broeder genaamd zijnde een hoereerder is, of een gierigaard, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover, dat gij met zodanig één ook niet zult eten. Want wat heb ik ook die buiten zijn te oordelen? Oordeelt gij die niet die binnen zijn? Maar die buiten zijn oordeelt God, en doet gij deze boze uit uw lieden weg. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in 1 Korinthe 5 en daarvan het 8e vers. Ik zei al, vanmorgen stonden we stil bij vers 7b. In deze dienst van nabetrachting en dankzegging staat vers 8 centraal. Zo dan laat ons feest houden en niet in de oude zuurdesem, nog in de zuurdesem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en waarheid. En we schrijven boven de prediking dankbaarheid voor bewezen weldaden. Dankbaarheid voor bewezen weldaden. Gemeente, jong en oud, hier in de kerk en thuis, vanmorgen mocht hier in de gemeente het avondmaal gehouden worden. En degenen die op Maasheim wonen, ik zie ze daar zitten achterin, Matthias zie ik daar en Marjolein zie ik zitten in de rolstoel en nog veel meer bekenden, ook in de kerk zitten verschillende die een beperking hebben. Fijn dat ze ook in ons midden zijn. Jullie weten wel wat het avondmaal is. Alles is nu weggehaald, maar dan staat er een tafel en daar staat brood op en wijn. En dan wordt alles klaargemaakt. Dan gaat de dominee die stukjes brood breken. En verschillende kinderen hebben het gezien. En jullie weten wel, als dat brood gebroken wordt, aan wie moet je dan denken? Aan de Heere Jezus. Wiens lichaam verbroken werd. En die wijn, je zag hoe de dominee die rode wijn inschonk in die bekers. Waar moet je dan aan denken? Opnieuw aan de Heere Jezus. En rood is de kleur van zijn bloed. Het wijst op zijn lijden en sterven. En toen alles klaar was, toen ging de nodiging uit. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. En toen kwamen er mensen naar voren, jongeren, ouderen. En als het goed is, zijn dat allemaal mensen met een nieuw hart. Mensen die de Heer hebben lief gekregen. Mensen die in de Heer Jezus mogen geloven en belijden. Ik ben een zondaar. Ik doe zoveel verkeerde dingen. Het lukt me nooit om 100% naar Gods wet te leven. Maar ik mag weten dat de Heere Jezus mijn zaligmaker is. Mijn herder. Net zoals David dat zegt. In Psalm 23. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Wat ben je dan gelukkig? Als de Heere je herder is. Als hij je zaligmaker is. Als je mag weten, hij heeft voor mij aan het kruis gehangen. Hij heeft daar op Golgotha mijn schuld betaald, mijn straf gedragen. Zoals we het lazen in Jesaja 53. De straf die mij de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is mij genezing geworden. Gemeente, is de Heere Jezus ook al onze zaligmaker? Bidden we daarom? Zoeken we daarnaar in zijn woord? Dat is belangrijk. Dat is levensnoodzakelijk. Vanmorgen mocht aan de avondmaalstafel beleden worden de woorden uit 1 Korinthe 5 vers 7. Het slot, want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Christus is voor ons. Oh, wat een wonder als je dat bij mag vallen voor ons. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij de dood ingegaan. En hij heeft voor mij dood, graf en hel overwonnen. Hebt u vanmorgen een zegen ontvangen? Misschien wel in de bank, omdat u niet kon, niet durfde aangaan. Maar toch, het was goed. U stond van verre, maar je mocht in die tekenen van brood en wijn de liefde zien. En ook wat het de Heere Jezus gekost heeft om zondaren zalig te maken. Misschien mag u de volgende keer aangaan dat u niet meer kunt blijven zitten. En als u mocht aangaan, was het goed aan de tafel. Nee, die zegen is niet iedere keer tastbaar. Het kan soms zo ver weg zijn dat het misschien pas later, misschien morgen tot ons doordringt. Wat de Heere heeft willen schenken aan zijn tafel, hoe hij dat geloof heeft willen versterken. We zijn ook niet altijd hetzelfde. De ene keer dan gaan we aan uit gehoorzaamheid, de andere keer met een sterk verlangen. En mogen we er kracht en moed uit putten. Mochten we meer zicht krijgen op die borg en middelaar, het enige fundament van onze zaligheid. En mocht het zo zijn dat hij meer voor ons werd, dat we meer in hem mochten zien en meer van hem mogen verwachten, dat we hoe langer hoe meer ons heil in hem zoeken en in hem vinden. Want als het goed is, dan komt er toch steeds meer plaats voor Christus en al zijn weldaden. Dan gaan we hem al meer lief krijgen. Nou zeker, er zijn tijden dat wel eens minder kan zijn door allerlei omstandigheden. Maar geliefden, wat een wonder. Als we hem meer gaan lief krijgen in zijn namen, in zijn ambten. Als we steeds meer zien wat het betekent dat hij zowel profeet, priester als koning is. Als we hoe langer hoe meer begrijpen dat de bruid uit het Hooglied zegt, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefst. Dat is toch de zegen van het avondmaal. En daar mogen we ook om bidden. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht. Ja, misschien mocht het wel beleden worden. In de bank. Of op de stoelen. Of thuis. Zonder naar voren te komen. Vraag dan maar of dat de Heere u trekt. Of dat de Heere u de volgende keer leidt. Gemeente, automatisch deelnemen aan het heilig avondmaal kan niet. Als dat een soort van gewoonte is. En ik begrijp het wel, de ene keer leeft het meer dan de andere keer. Maar het gaat er toch om dat we onszelf onderzoeken, onszelf beproeven of we in het geloof zijn. En dankbaarheid mag er in het hart zijn wanneer we mochten ervaren dat de Heere nog naar afgedwaalde schapen om wilde zien. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Dankbaarheid mag er zijn als we beseffen dat de Heere nog zo laag wilde afdalen in de tekenen van brood en wijn. Want er was niet alleen de hoorbare prediking, maar ook de zichtbare prediking. En ziende op deze weldaden, maar bovenal ziende op die grote weldaad. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Past ons om met ons ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen. En voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Gemeente, als het vanmorgen goed mocht zijn, in de kerk, maar in het bijzonder aan de avondmaalstafel, dan moet dat toch zichtbaar worden. Dan moet dat toch te merken zijn. In een leven van dankbaarheid. Dankbaarheid voor bewezen weldaden. Hoe uit je dankbaarheid? Je mag weten van die bevrijding uit het diensthuis van de zonde, want ook ons Pascha is voor ons geslacht. Hoe uit je dat? Hoe kan men dat aan ons zien? Gemeente, wat staat er in onze tekst? Zo dan laat ons feest houden. Feest houden. Nee, zegt iemand, dat past niet. dat vormt ook een tegenstelling met de tekstwoorden van vanmorgen. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo dan laat ons feest houden. Die woordjes zo dan verbinden het ene met het andere. Feest houden. Deze woorden roepen bedenkingen op. We zien dat ook bij het avondmaal. Sommige mensen spreken liever van een avondmaalsbediening dan van een avondmaalsviering. En als je bedenkt waarom Christus de dood is ingegaan vanwege onze zonden, ja, dan heb je toch niets te vieren. En als je beseft dat je er na zo'n avondmaalsviering, ondanks al je strijd, toch weer niets van terecht brengt, dan past een feest toch niet. Maar gemeente, ondanks al die bedenkingen worden we vanuit de schrift wel opgeroepen om feest te houden krachtens de bevrijding door Gods hand. En dan moeten we feest niet vergelijken met onze feest. Daar wordt hier veel meer vreugde, blijdschap in de Heere mee bedoeld. Als de Heere tot Mozes spreekt over het Pascha, dan zegt hij dat die dag hen zal wezen ter gedachtenis. En dat ze hem, de Heere, tot een feest zullen vieren. Gij zult hem vieren. Lezen we in Exodus 12 onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. We hebben het vanmorgen gelezen. Met het slachten van het paaslam begon tegelijk het 7 dagen durende feest der ongezuurde broden. Zo dan laat ons feest houden. We denken dat de apostel juist deze beeldspraak heeft gekozen omdat het Pascha voor de deur stond. In hoofdstuk 16 van deze brief schrijft Paulus dat hij nog tot Pinksteren in Efeze zal blijven. Zo dan laat ons feest houden. Ik gaf het al even aan. Onder feest houden moeten we niet denken aan al die wereldse feesten waar de God van de muziek en van de drank en de drugs centraal staat. Naar zulke feesten moeten we niet toegaan. Daar horen we niet met ons gedoopte voorhoofd. Jongelui, maar ook ouderen. Laten we dat bedenken. Kijk, het geldt overal, maar stel je voor dat, ja, dat de Heere Jezus op dat moment dat je op zo'n feest bent, terugkomt. En dat geldt natuurlijk ook thuis bij alles wat we op het scherm zitten te bekijken. Die Heere die kijkt mee. En wat als de Heere Jezus terugkomt? Hier gaat het om feest houden waar de Heere centraal staat. En dat is een heel ander feest. De feesten in de wereld, daar staan allerlei goden centraal. De God van de muziek, de God van de sport, de God van vul maar in, maar wat een genade als er een feest is waar de Heere centraal staat. Dat kan trouwens ook tijdens een huwelijksjubileum. Dan staat niet het echtpaar centraal, maar de Heere. En hoe is dat dan te merken? Wel, dan gaat heel duidelijk de dank naar de Heere uit. Hij heeft bewaard en gespaard. Kan ook een verjaardag zijn. Waar de Heere centraal staat, omdat hij spaarde en bewaarde in het afgelopen levensjaar. En natuurlijk mag je blij zijn als je jarig bent. Mag er een verjaardag gevierd worden. Maar hoe doen we dat? Staat de Heere centraal? Zingen we tijdens dat verjaardagsfeest, loof de Heere, want Hij is goed. Ondanks al mijn zonde en schuld heeft Hij bewaard en gespaard. Ouders, doet u dat als u zo'n verjaardagsfeest hebt? En ik heb er ook heel wat meegemaakt toen de kinderen nog klein waren. Zingen we dan ook wat psalmen? Of gaat het alleen maar om allerlei spelletjes? En dat hoeft niet verkeerd te zijn, maar juist tijdens zo'n moment mag Gods woord klinken. En mogen we in de Heere eindigen. Als hier in onze tekst staat, zo laat ons dan feest houden, dan gaat het hier om de vreugde in God door Jezus Christus. Dan gaat het hier om het loven en het grootmaken van zijn naam, omdat Hij het heeft gedaan. Zo zongen we het in Psalm 52 vers 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat Gij het hebt gedaan. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo dan, laat ons dan feest houden. Zo zijn we ook deze dienst begonnen. Komt, laat ons samen, Israëls Heere, de rotssteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. De Heere is groot, een heerlijk God, een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. Gemeente, in onze tekst gaat het bij dankbaarheid voor bewezen weldaden niet om het vieren als zodanig, maar om wat eraan wordt toegevoegd. En deze toevoegingen zijn een nadere uitwerking van vers 7. Vanmorgen hebben we gelezen uit Exodus 12 over het Pascha. En de kinderen weten wel dat daar het heilig avondmaal voor in de plaats gekomen is. Toen de Heer Jezus het laatste Pascha vierde met zijn discipelen, dat weten jullie wel, toen heeft Hij het avondmaal ingesteld. Met het slachten van het paaslam begon in Israël ook het 7 dagen durende feest der ongezuurde broden. Pascha en het feest der ongezuurde broden wordt meestal als 1 feest beschouwd. Aangezien het Pascha, het paaslam, voor de gelovigen is geslacht op de kruisheuvel Golgotha, worden ook zij opgeroepen het feest van de ongezuurde broden te eten. Niet voor niets heeft de Heere in Exodus 12 geboden om vanaf de eerste dag na Pascha al het oude zuurdeeg de deur uit te doen. Dus als het paaslam geslacht was, dan moest het oude zuurdeeg verdwijnen. Dat betekent, Israël moest zich volkomen vrijmaken van alles wat zich aan Egypte herinnerde. En het verwijderen van zuurdeeg was een radicaal breken met de zonde. En wie er niet aan voldeed, die werd zwaar gestraft, uitgestoten uit het volk. Gemeente, het feest van de ongezuurde broden wijst ons op de heiligmaking. Wie door Gods genade verlost is uit het diensthuis der zonde, wie mag weten van die rechtvaardigmaking door het geloof alleen, moet alle zuurdeeg van de zonde, de boosheid en de leugen verwijderen. In onze tekst zegt Paulus, zo laat ons dan feest houden, niet in de oude zuurdeesem, nog in de zuurdeesem der kwaadheid en der boosheid. En u hoort wel, dan wordt de oude zuurdeesem, dat oude zuurdeeg, u weet wel, zuurdeeg werd gebruikt om het brood te laten gisten. De oude zuurdesem wordt hier uitgelegd als zuurdesem van kwaadheid en boosheid. Met andere woorden, we moeten alle kwaadheid en boosheid die kenmerkend zijn voor het oude leven wegdoen. Want het is onmogelijk dat wie in Christus is niet zou voortbrengen vruchten der dankbaarheid. Een feest houden de menigte die door genade mag roemen in God kent maar één vreugde toch? Welke dan? Wel hem voortaan te leven. Voor hem te leven. En dat gaat niet altijd gelijk met uiterlijk vertoon. De gemeenschap met het paaslam, met de opgestane, kent allereerst een innerlijke vreugde en vrede. Toch komt het openbaar. En daartoe wekt de apostel ons op. De vermaning tot heilig leven wordt gedaan met de bewoording van het vieren van het feest der ongezuurde broden. Laat ons dan feest houden, niet in de oude zuurdesem. Niet in het behoud van de oude zonden. Met andere woorden, breek daarmee. Breek met die boezemzonde. Als je nu vanmorgen hier mocht zitten aan de tafel des Heren en je houdt die boezemzonde aan de hand of andere zonden, dat kan niet. De kanttekeningen leggen zo mooi uit, niet in de besmetting van de aangeboren natuurlijke verdorvenheid. Vliet de zonde of breek daarmee. Nog in de zuurdesem der kwaadheid. Dat woord kwaadheid kan verkeerd worden opgevat. In het Grieks staat er kakias. En dat komt van kakia, wat slechtheid of kwaad betekent. In het Nieuwe Testament slechtheid in morele zin. Het slecht of zondig handelen en denken. Websites bekijken die niet door de beugel kunnen, maar ook andere zondige dingen bedenken, nog in het zuurdeeg der kwaadheid. Wat gaat u oproemen, opruimen? Waar ga jij mee stoppen? Bepaalde zonden die je heimelijk aan de hand houdt, dat kan niet samengaan. Als we bedenken wat de Heere gedaan heeft. Gemeente, nog in het zuurdeeg der kwaadheid, een kracht die de gemeenschap met God en elkaar verstoort, dat kan niet samengaan. En meestal gaat het samen. Ook niet in de oude zuurdesem van de boosheid. In het Grieks staat er dan ponerias. Kwaadheid en boosheid zijn twee woorden met bijna dezelfde betekenis. Die elkaar op deze wijze versterken. Vanuit het Grieks kunnen we zeggen dat het eerste woord meer aangeeft dat het goede ontbreekt. En is het tweede meer een aanduiding dat iets of iemand uit zichzelf slecht, zondig is. En beide woorden wijzen op dat oude leven. Laat ik het zo zeggen, op die oude mens. Die moet afsterven. Dat is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertoornd hebben. En die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Een stervend leven. Een steeds meer loslaten van het oude zuurdees. Dan zeg je van, dat deed ik altijd nog. Ook nog toen ik de Heere mocht kennen, maar daar kan ik niet mee verder. Bepaalde zonden, daar moet ik mee stoppen. Daarmee doe ik de Heere verdriet. Gemeente, waar lusten tot lasten worden en lasten lusten, waar het hoe langer hoe meer gaat om de vraag, hoe komt God aan zijn eer in mijn leven? Je eigen ik gaat er al meer aan en er komt hoe langer hoe meer plaats voor Christus. Ik heb eens een keer bij iemand gelezen, heel treffend. In het geestelijke leven gaat het zo. Eerst ik en Christus. Vervolgens Christus en ik. En tenslotte Christus alles. En ik niets meer. Begrijpt u? Wanneer u deel mocht nemen aan het heilig avondmaal, dan hebt u beloofd om naar Gods woord te leven, om tegen de zonde te strijden. En, oh nee, dat kun je niet in eigen kracht. Dat kan alleen maar door Gods kracht. Maar de Heere is het toch waard om gediend, om gevreesd te worden. En ik zeg dat ook tot degene die nog niet konden aangaan. Als je ziet wat de Heere allemaal geeft en laat, uit genade, want we hebben het niet verdiend, dan is het toch waard om gediend te worden. Zo laat ons dan feest houden, niet in de oude zuurdeesem. Niet dat oude leventje blijven voortzetten waar je weer in teruggevallen bent. Daar is het niet in uit te houden, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Heeft Paulus eerst over het oude leven gesproken? Aan het begin van vers 8. De zuurdeesem der kwaadheid en der boosheid. De oude mens die weer zo de kop op kan steken. Aan het slot van onze tekst spreekt hij over de nieuwe mens. U weet wel, de catechisanten weten dat, ik heb het wel eens uitgelegd. Een gelovige is een tweemens. De oude mens, de oude Adam, die is nog niet geheel ten onder, die kan zo weer de kop opsteken. En de nieuwe mens, dat is dat deel wat uit Christus mag leven. En die oude mens die moet afsterven. En wanneer is die helemaal dood? Als een mens sterft. We zeggen dat toch? Bij de laatste snik sterft ons eigen ik. Dan blijft alleen die nieuwe mens over als we genade mogen kennen. Dus aan het eind van onze tekst worden twee facetten van die nieuwe mens genoemd. Het nieuwe leven, de opstanding van de nieuwe mens, een hartelijke vreugde in God door Jezus Christus en een ernstige lust om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Gemeente, ongezuurde broden waren voor het volk broden van de verdrukking. Ze herinnerden aan het lijden, alle moeite, alle zorgen die ze doormaakten in Egypte als slaven. En we zien het ook terug, maar dan gaat het over het lijden van Christus bij de tekenen van brood en wijn. Ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Israël was gehouden tot een nieuwe gehoorzaamheid en in dat nieuwe leven moesten ze de oude zuurdeesem uitzuiveren. Maar het ongezuurde brood, zei Israël dat het in het nieuwe leven Pascha moest vieren in het ongezuurde van waarheid en oprechtheid. Wat wordt daarmee bedoeld? Wel, ze moesten eerlijk zijn, oprecht zijn. Ze moesten leven naar de waarheid van Gods woord. En is dat niet kenmerkend voor een godvruchtige levenswandel? Als we denken aan die twee woorden die hier genoemd worden in onze tekst. Dus het gaat om het zuurdeesem, de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Een christen is oprecht, leeft uit de waarheid. Ongezuurde broden, dat zijn broden waarbij het zuurdeeg als het ware is uitgezogen. Waarbij het zuurdeeg, beeld van het onreine, het zondig, het verderf, het verkeerde wat maar doorwerkt en dat alles doortrekt en aantast, eruit gehaald is. Ongezuurd brood is beeld van het nieuwe leven, waarin oprechtheid en waarheid de boventoon moeten voeren. Beeld van het leven van de bekering, van het breken met en het sterven aan de zonde. Het afstand bewaren tot deze tegenwoordige boze wereld. Het weerstaan van de duivel, strijden tegen alle legers van zonde, onreinheid, de verdorven begeerte van ons vlees. Ongeloof, goddeloosheid. Gemeente, wie oprecht en in waarheid de Heere dient, die zal die oude natuur doden. Zal de wereld verzaken, minder belangrijk vinden. En die wil leven tot Gods eer. Kennen we daar iets van? Van dat leven tot eer van God. Met het gebed in het hart. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst te besteden. Wie oprecht en in waarheid de Heere dient, die zal erachter komen dat dat niet in eigen kracht kan. Dat kan alleen maar door Hem, Jezus Christus, die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En als er iemand is die oprecht gewandeld heeft, die oprecht geleefd heeft, dan is Hij het. En God ziet zijn kinderen, allen die in hem geloven, ook aan in Christus. Maar we hebben wel de opdracht, als we hem mogen kennen, om oprecht te leven, in de waarheid te wandelen. Dat is een voortgaande en levenslange les, gemeente, en strijd. Het luistert nauw. In de voorbereidingsdienst ging het over onderzoekt u zelf en onderzoekt u zelf nauw. Ik wil het vanmiddag zo zeggen. Hebben we ook een nauw leven? Zo wordt dat wel genoemd. Hè? Van iemand die dicht bij de Heere leeft. Dan wordt er gezegd, die heeft een nauw leven met de Heer. Een nabij leven met de Heer. Kennen we daar iets van dat we bang zijn om af te dwalen, af te wijken. Dat we niet denken, ach het komt wel goed, ik red het wel. Nee, dat we nu ieder moment, als het ware bij iedere stap, de Heere nodig hebben. Heer, houdt u me vast, bewaar me. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Maar tegelijkertijd wil mij voor struikelen bevrijden. En ga mij met uw heiligt voor. Ik zei al, het luistert nou. Denk maar aan de vrouw van Lot. Kinderen, jullie weten wel, ze mochten niet meer omkijken. En wat deed die vrouw van Lot? Die keek om naar hoe het met Sodom en Gomorra ging en ze werd een zoutpilaar, gedenk aan de vrouw van Lot. Hoe dan ook, het leven met de Heere komt in de vruchten openbaar. En hier worden er twee genoemd. Vruchten van Gods genade. oprechtheid en waarheid. Paulus geeft het ongezuurde brood, om het zomaar te zeggen, met deze twee woorden aan. Ik wil daar nog iets meer over zeggen, oprechtheid. In het Grieks staat er een woord wat vertaald kan worden met zuiverheid. Zuiverheid van bedoelingen. Reinheid. In de Statenvertaling staat er oprechtheid in de zin van integer, eerlijk, echt zijn. Welgelukzalig zijn de oprechten van wandel die in de wet des Heren gaan, staat er in Psalm 119 vers 1. Er kan in het godsdienstige veel geveinsdheid zijn. En we staan er allemaal voor bloot. De dichter legt dan ook nadruk op oprechtheid in de praktijk. In de berijming klinkt het. Die hij op het spoor der godsvrucht wandelen doet. Ik moet denken aan Nathanael. Die zat onder die vijgenboom, kinderen. Jullie weten het wel. Nathanael. Die geroepen werd door de Heere Jezus. En wat zei de Heere Jezus van hem? Waarlijk een Israëliet, in wie geen bedrog is. Een christen, een avondmaalganger is oprecht. Kent u oprecht berouw? Hebt u een oprecht geloof, een oprecht gebed. Een ware avondmaalganger is oprecht tegenover God en de naaste. Dan zeggen we eerlijk hoe het ervoor staat tegen de Heere. Maar dan zeggen we ook eerlijk tegen de naaste. Als we moeite hebben met wat hij of zij doet, dan draaien we er niet omheen. En dan zeggen we op grond van Gods woord, dat kan niet. Dat mag niet. Daarmee doen we de Heere verdriet. Gemeente, kennen we die oprechtheid. Naar het voorbeeld wat Christus heeft nagelaten. Want wat was hij in alle dingen oprecht en eerlijk. En een kind van God, Luther zei dat voor een kleine Christus, gaat op hem lijken. Met vallen en opstaan. Want we kunnen het nooit in eigen kracht. En dan dat tweede woordje, waarheid. Dat betekent dat we een liefhebber zijn van de waarheid. En een vijand van de leugen. Ook opkomen voor de waarheid van Gods woord. Dat Gods woord de waarheid is. We leven in een tijd waar heel wat mensen vraagtekens zetten achter bepaalde Bijbelgedeeltes. Dan zeggen ze, ja, dat geldt niet meer voor onze tijd. Dat was toen, maar nu niet meer. Nee, Gods woord is niet tijdgebonden. Gods woord is actueel. En heeft ons ook vandaag de dag alles te zeggen. En daar mogen we voor uitkomen. Dat kan nooit in eigen kracht. Ik zeg het nog een keer. Maar de Heere wil daartoe alles schenken wat nodig is. Een christen laat zien dat hij oprecht is en de waarheid lief heeft. En laat het ons gebed maar zijn, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Juist na ontvangen genade ontbreekt het ons nog veel te vaak aan oprechtheid en waarheid. Gemeente, we kunnen het ook anders zeggen als we onze tekst overzien. Niet voor niets hebben we Efeze 5, staat in Efeze 5 waar aan het begin de oproep klinkt, zij dan navolgers Gods. Dat is een oproep voor avondmaalgangers, maar ook voor niet-avondmaalgangers. Van nature volgen we onszelf in plaats van de Heere. Maar als de Heere ons laat zien dat we geen navolger, maar een vijand van hem zijn, dan wordt het anders. Als hij door zijn lieve geest komt te werken in ons leven. Denk maar aan Paulus. Kinderen, dan wordt hij van een vijand een volgeling. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Hij wordt een navolger Gods. Maar opdat we na ontvangen genade zo snel weer alles vergeten, moeten we voortdurend opgeroepen worden om die oude zuurdeesem weg te doen, om navolgers Gods te zijn als geliefde kinderen. Wat is dat een rijk leven? Als geliefde kinderen, navolgers Gods te zijn en meer te worden. Zo staat het er eigenlijk. Als geliefde kinderen Gods. En wat betekent dat navolgen van God praktisch? Wandelen. In zelfopofferende liefde. Liefde tot Hem. En liefde tot de naaste. En alleen zo zijn we een welriekende reuk voor de Heere. De Heere liefhebben boven alles. En onze naaste als onszelf. Dankbaarheid. Voor bewezen weldaden. Het onderhouden van al Gods geboden. O gun door het geloof in Christus kracht. Om die geboden te doen uit dankbaarheid. Gemeente, is er iets te vinden van deze vruchten die hier genoemd worden? Er zouden nog veel meer vruchten genoemd kunnen worden. Oprechtheid. En waarheid. Of moeten we zeggen, nee, bij mij is dat andere nog te vinden. Kwaadheid en boosheid. De zuurdeesem van de zonde overheerst in mijn leven. Wat moeten we doen? O, beleid ze voor de Heere. Loop de Heere aan als een waterstroom. Heere, schenk me wat nodig is, dat nieuwe hart. Leer me u te vrezen, opdat het in mijn leven openbaar komt. Die andere vruchten, oprechtheid en waarheid. Nee, die vruchten, die ontvangen we, die dragen we. Want uit ons geen vrucht in der eeuwigheid, die vrucht, die heeft Christus verworven. En Hij schenkt, opdat het zichtbaar mag worden in ons leven. Juist ook als we aan de avondmaalstafel hebben gezeten. Oprechtheid en waarheid. Samengevat, liefde tot God en de naaste. Missen we het? De Heere wil het schenken. Op zijn trouwverbond, mild en overvloedig. Amen. Zingen we van Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Het zesde vers van Psalm 86.